Gemeente, voordat wij deze dienst beginnen, allereerst een bericht van overlijden. Afgelopen dinsdag, 6 augustus, op de leeftijd van 79 jaar, overleden onze oud-predikant, dominee Jacob de Vreugd. Hij woonde laatst in Amersfoort. Hij diende onze gemeente van 1970 tot en met 1975. We denken met dankbaarheid terug aan wat hij voor onze gemeente heeft mogen betekenen. We condoleren vanaf deze plaats mevrouw de Vreugde, kinderen en kleinkinderen en verdere familie met zijn overlijden. We wensen de kracht, sterkte en de bijstand van de Heere toe. We zullen ook straks voor hen bidden. En de kerkdiensten volgende week zondag hoop ik beide diensten voor u voor te gaan, zo de Heere wil en wij leven zullen. Laten we samen deze dienst beginnen door onze harten en gedachten te richten op God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen uit Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Sieren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er zijn wil gebied en het wordt terstond. En ook het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 5 en 6, als wij vanmorgen willen luisteren de komende maanden naar het leven van Elisa en vanmorgen luisteren wij naar zijn roeping. Wij zingen dus Psalm 33, 5 en 6. Thank you. Wij luisteren samen naar de geboden van God die ons heeft gegeven, de samenvatting die de Heer Jezus daarvan leert. En daarna zingen wij Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht, schoon hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar ook die verootmoediging, maar heren, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Psalm 19, het zesde vers, dat we samen geluisterd hebben naar de geboden van God. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet beginnen het huis van uw naast, u zult niet beginnen de vrouw van uw naast, nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus antwoordde de schriftgeleerde die aan hem vroeg wat nou het eerste, het belangrijkste gebod van de wet. Toen gaf de Heer Jezus het volgende antwoord. Het eerste, belangrijkste, van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We lezen samen uit het boek van de koning, het eerste koningenboek. Dan hoofdstuk 19 vanaf vers 9 tot en met 21. Beginnen wij met de geschiedenis van Elia bij de berg Horeb. En van daaruit komen we bij Elisa. We lezen in 1 Koningen 19 vanaf vers 9 tot en met 21. Hij ging daar een grot in, Elia, en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard geduld, en ik alleen ben overgebleven. Ze staan mij naar het leven, om mij te benemen. Maar hij zei: ga naar buiten op de berg staan en voor het aangezicht van de Heer. En zie, de Heer ging voorbij. Een grote, sterke wind die bergen splijt en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. En na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heer was ook niet in de aardbeving. De aardbeving volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. Het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel ontwikkelde. Maar naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? En hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. En de Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knie niet gebogen hebben voor de Baal en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. En hij ging vandaar en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het 12e en Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. En hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei: laat mij toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. Hij zei tegen hem: ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? En zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. En hij gaf dat aan zijn volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en dienden hem. Tot zover het woord van God. Laten we samen bidden om zijn zegen over dit woord. Laten we bidden. Heere, almachtige en eeuwige God, wij danken u voor wie u bent. Die grote God, die sprak door de profeet Jesaja: de volken zijn gelijk aan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Zo groot bent u, dat volken worden vergeleken met iets heel kleins. En wat zijn wij mensen dan niet? Niet groter dan een molecuul of een atoom. Zo klein, nietig in uw oog en toch het voorwerp van uw liefde, van uw bewarende hand, van uw zegenende handen. Heere, wat een wonder. Zo groot bent u, wij zo klein, maar u hebt ons bewaard en gespaard. Ook in de afgelopen week, als we thuisgekomen zijn van vakantie wellicht. Als we misschien op vakantie zijn. Als we denken aan andere gemeenteleden die nog niet in ons midden zijn. Heer, wij danken u voor uw zegeningen, want dat spreekt niet vanzelf. Daar hoorden we ook afgelopen week weer van op verschillende manieren, ver weg en dichtbij. Heer, maar u bent goed voor ons geweest. En wij danken u dan ook voor uw dagelijkse zegeningen, dat u elke dag weer er was met gaven van zegen. En zo hebt u ons ook vanmorgen die grote zegen gegeven, dat wij uw woorden mochten horen. Van genade en van vrede, van opzoekende liefde, van uw doorgaande werk. Heere, wat een wonder. En wij prijzen u dan ook voor uw woord, wat u in ons midden hebt gelegd, dat eeuwig blijvend getuigenis, wat ook spreekt over ons leven. En heren, dan zijn wij klein en nietig. En dan klinkt toch die woorden over ons, indien u mijn woorden niet gelooft en mijn geboden houdt, u zult de dood sterven. En heren, wie is dan die man, die vrouw, die op nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? En daarom, heren, hebben we u nodig. Uw Heilige Geest, dat de woorden van u zo in ons hart zullen dalen en dat wij zullen begrijpen dat u geen rust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zullen bekeren en leven. Dat uw roepstem naar ons hart zal komen in die vergevende liefde. En daarop doen wij een beroep, heren. Vergeef ons al het verkeerde. En zie ons dan aan in uw Zoon. En schenk zo vanmorgen uw genade en uw Heilige Geest. Dat we vol van u mogen worden, opnieuw gevuld mogen worden. Om zo in uw dienst te staan. Heren, help u ons dan even luisteren. Als we de woorden met elkaar mogen naspellen en zo mogen beluisteren voor onze gemeente, voor ons hart en voor ons leven. Dat we zo een luisterend oor mogen ontvangen. Een opmerkzaam hart. En zo mogen verstaan wat de Geest ook vanmorgen tot de gemeente te zeggen heeft. Heere, zo bidden we om uw aanwezigheid, want u bent er. Maar wilt u werken, Heere, door uw kracht. Dat we zo door uw Geest geleid mogen worden en een gezegende dienst mogen ontvangen en dat de lof mag klinken. Hier in Haaft en waar we ook wonen, opdat uw eer zal vergroot worden en uw naam geheiligd, precies zoals u het bedoeld hebt. En er ook hier zullen zijn die de goden niet gekust zullen hebben, maar u zullen dienen met hart en ziel. Met alle kracht en alle verstand, u op de eerste plaats. En zo uw naam zullen eren. Heren, wilt u zo ons allen aanraken. Sla niemand over, hier in de kerk niet, maar ook thuis met ons verbonden niet. Geef allen zo een gezegende dienst. Dat vragen wij van u, uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Luisterend naar de geschiedenis van de roeping van Elisa kwam ik bij Psalm 62. Waar we Elisa zien als een zoon van een grote boer, moeten wij ons daar het vertrouwen niet op stellen. Dat zingt ook Psalm 62. Vertrouwt wat uw begeert ook zijn, nooit op geweld, kracht of roverij. En word niet ijdel als het vermogen gedurig aan was. Maar als God spreekt, dan gebeurt het. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat zeren zijn de sterkte en krachten. En ook is bij u de goedheid, heren. Psalm 62, vers 7 en 8. Maar daarvoor krijgt u gelegenheid om uw gaven van dankbaarheid te geven. De Heere zegen u en uw gaven als wij geven. De eerste rondgang voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en steunpilaren. Wij zingen dus Psalm 62, vers 7 en 8. Gemeente, tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in hoofdstuk 19 van de Eerste Koningenboek, vers 16b, 19 tot en met 21, waarvan we vers 16b als samenvatting voorlezen. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Het thema voor vanmorgen is de roeping van Elisa. Alleen zien we de start van een nieuwe periode, vers 16b. Er komt iemand anders in de plaats van Elisa met naast de nieuwe koningen. De start van een nieuwe periode. Vervolgens de roepingen dat we Elia zijn mantel zien werpen op Elisa. En tenslotte het toegewijde afscheid. De roeping van Elisa, start van een nieuwe periode. De roeping aan zich en dan het toegewijde afscheid tenslotte. Geroepen gemeente van Christus. Soms heb je van die momenten dat je even nadenkt, misschien wel afgelopen vakantie, over de toekomst. Jij doet dat, over je opleiding. Je doet misschien over je baan, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Welke toekomstperspectieven heb ik? Je bent bezig met je trouwdag die in aantocht is. Je bent bezig met de nieuwe opleiding. Natuurlijk gaan we vanuit dat alles goed gaat. Zo maken we onze plannen. We zijn verzekerd van onze stap. Als ik dit doe en dat doe, dan kom ik er. Het staat gewoon vast. Want we hebben wat vastigheden. Kijk maar gewoon je eigen leven. We hebben een vaste woonplaats. We hebben een huis allemaal waarin we mogen wonen. Mogen werk hebben. De meeste van ons geldt dat. We hebben een leefpatroon. Hè? Zo gaat de dag door. Vakantie net even wat anders, maar straks als we weer naar school gaan of ons werk gaan, dan komen we zo laat op uit bed en we eten wat en we gaan naar school, naar het werk. Ja, dat geeft rust. Dat geeft veiligheid. Al die vastigheden, en dat zijn er nogal wat, waar wij ons vertrouwen op stellen. Maar als er nou eens alles anders wordt. Hoe zit het dan? Als de wegen doorkruist worden. Ja, dat kan op verschillende manieren. God met ons gebed, hè, met ook de bewarende hand van God. Het kan zomaar anders gaan in het leven. Gewoon alleen maar de nieuwsberichten van afgelopen week te bekijken. Of misschien dichter bij onze tekstwoorden van vanmorgen. Niet door ellende, door zorg, maar je gedachten gaan eens andere kant uit. Niet meer dat perspectief van de maatschappelijke ladder, maar de gedachte komt steeds meer omhoog om je in te zetten voor het koninkrijk van God. Is daar plaats voor? Ben je daartoe bereid of staan al uw plannen in dat perspectief? En dat kan gewoon je dagelijks werk zijn. Begrijp me goed. Elk werk is een goddelijk beroep, beleiden we. Maar vanmorgen heel iets bijzonders. Als wij Elia en Elisa ontmoeten. Als we een start mogen maken met het leven van Elisa. Je zou kunnen zeggen, hij is een eenvoudig boerenzoon. Nou wel een grote boer in die tijd. Omdat hij achterliep, is hij waarschijnlijk ook de oudste zoon. Hij had het overzicht over al die ploegende mannen met die jukossen voor hen. De leider van de boerderij. Hij had het perspectief. Dan en dan zal ik het bedrijf van vader overnemen. En het was nogal een boerderij. Als je 12 jukrunden op één land hebt lopen. Totdat God zijn plannen bekend maakt. God laat zien, jij moet een andere weg. Dat God laat zien dat hij een boodschap heeft die Elisa door moet geven om zijn naam eer aan te doen. Elisa betekent mijn God redt. En die boodschap die moet hij waar gaan maken. Die moet hij gaan verkondigen. Nou, die moet hij niet waar maken, maar verkondigen dat God die waar maakt. Zoals vader Safat en moeder hadden hem de naam gegeven als een getuigenis in die moeilijke tijd van koning Agab. En Izebel. Waar de Baaldienst gediend wordt, waar ze dachten van die God, daar moeten we het van hebben. Hij geeft vruchtbaarheid. Zo kunnen we verder. Maar toen kwam Elia. En zegt nog 3 jaar, 3,5 jaar zelfs, zal het niet regenen. Baal heeft geen kracht. En met je vermogen red je het ook niet, want het land blijft leeg. De strijd is gestreden. Elia is opgekomen voor het recht van God. En zo ontmoeten we Elia. Het begin van onze schriftlezing. Die bekende geschiedenis na de Karmel is hij weggevlucht richting het zuiden. Richting Horeb, de plaats van God. De vlucht voor Izebel, want zij staat hem naar het leven. En daar is hij, op de plaats van de wetgeving. De berg van God. Moedeloos. Eenzaam. Ellendig. En dan die vraag van God. Elia. Wat doe je hier? Wat maakt gij hier? Waar ben je mee bezig? Nou, Elia gaat het vertellen. Dit is de situatie, Heere God. Moet je horen. Ik heb me ingezet. Maar de Israëlieten hebben uw verbond verlaten. De altaren afgebroken en de profeten gedood. En ze staan mij naar het leven om die te nemen. En Elia tekent het patroon van het leven van Israël. We hebben het verbond verlaten. We laten de God maar praten. Alles wat hij beloofd heeft, het zal maar waar zijn. Als wij maar in onze trekken komen en als wij maar weer eten en drinken hebben, dan is het God. En zo staat men in het leven. Het maakt allemaal niet meer uit wat God belooft en wat hij ons voorzegt. Als wij maar het goede hebben in het land. Het verbond verlaten. Maar ja, dan als je God laat praten, wat heeft de godsdienst dan voor zin? De altaren zijn ook afgebroken. Er zijn overal altaren voor Baal. En de dienst aan de God van Israël, van vader Abraham, Isaac en Jacob, ze is verdwenen. Dat zie ik. En uw profeten, uw dienaren, ze zijn gedood, letterlijk. Of monddood gemaakt. Uitgescholden, veracht. Dat is het leven en dat is mijn leven geworden. En nu zit ik hier eenzaam en ellendig. En dat is het leven van Elia. Zo naar het hoogtepunt van de Karmel. In de strijd tegen Baal, tegen de goden van de wereld, tussen God en Baal. Want toen ik daarover nadacht, die oude tijd van Elia, is het ook niet herkenbaar vandaag. Dat je soms eenzaam voelt. Met Elia mee. En je lijkt erop om van God maar laten praten. De Bijbel, dat is van vroeger. Als ik het maar goed heb in deze wereld. En dat ik gedoopt ben. Ja, wat maakt het uit? Dat sommigen zeggen, hè, de ouders aanklagen omdat ze dat met hem of haar gedaan hebben. En de dienst van God, dat hoeft niet meer. Men zegt, ik heb er niets meer mee. En we voelen de kerkverlating tot in onze eigen gezinnen toe en families. Oh, wat doet het zeer. En wat doet het pijn. Je voelt je soms alleen. De profeten, de predikanten, de dominees, ze kunnen ook zoveel zeggen. En zo zeggen we, dat is ook maar een mens. En we leven vrolijk voort, alsof hij niet staat in de naam van God te preken. En wat denk je dan? Wat kan ik doen? Eenzaam en ellendig, monddood gemaakt, als ouder, als predikant soms, als gelovige. Je kunt niets meer. Zo lijkt. Maar luister dan, tegen deze achtergrond gaat God spreken. Nee, niet in het geweld van de natuur, van aardbeving en van de rook en van vuur. Dat was gebruikelijk op de Horeb. Toen donderde het, bliksemde het. Toen beefde de aarde, toen sprak God. Maar tegen al die bekende drieslag in, spreekt God in de stilte. Vol overtuiging. Laat hij merken aan Elia, het loopt mij echt niet uit de hand. Er zullen altijd zijn die mij dienen, een overblijfsel. 7000 hebben hun knieën niet gebogen voor de Baal, hebben hun beelden niet gekust. Er zal altijd iets zijn naar de overblijfsel, naar mijn verkiezing. De verkiezende liefde van mijn genade. God gaat verder. Hij doorziet de hele wereldgeschiedenis en heeft mensen op het oog uit al die miljoenen, miljarden inmiddels. Stel ons vanmorgen zo'n diepe gedachte hebben, verwoord het zo net uit Jesaja 40 in het gebed. God zo groot, met een stofje aan de weegschaal worden we vergeleken. De volken. Met blote oog zouden wij het niet eens zien, als we van Gods positie moeten kijken op ons leven. En God ziet ons. En hij kent ons en hij zoekt zijn dienaar hierop. Want hij heeft een taak voor hem. 3 taken. Allereerst moet hij naar richting Damascus om Hazael te zalven tot koning over Syrië. Vervolgens Jehu tot koning over Israël. En tenslotte de profeet. De markering van een nieuw geslacht wat opstaat. Een nieuwe periode, ja, de strijd tegen Baal gaat voort. En wat voor een manier. Eerst is door Elia aangetoond, alleen de Heere is God, de Heere is God. Zo heeft men gejuicht op de Karmel. Jongens en meiden, jullie kennen die geschiedenis. Maar zie dan hoe het verder gaat. Al wie niet door Hazael gedood wordt, die wordt door Jehu gedood. En wat door Jehu in leven blijft, wordt door Elisa gedood. De Baaldienst moet uitgeroeid worden. Het is een strijd op leven en om dood, want zonder God redden we het niet. En daar is God van op de hoogte. En dat laat hij weten aan zijn dienaar. En daarom die opdracht. Daarom deze nieuwe periode. Een markering in de geschiedenis van de koningen van Israël. Dat God doorgaat. En dat hij zijn volk niet loslaat, maar vasthoudt. En tegelijkertijd, gemeente, zien wij hier in een diepe laag, want het koningenboek is niet zomaar de geschiedenissen van Israël. Maar de koningen, dat zijn de profetenboeken van Israël. En als we dat zo bezien, dan zien wij dat God spreekt in de geschiedenis tot ons vandaag als een profetie. Niets, maar ook niets loopt mij uit de hand. Want er zullen altijd zijn die mij dienen zullen. Zoals die 7000 dagen van Elia. Waar het gezin van Safat onderdeel van is. Mensen die hun vertrouwen stellen, niet op Baal of wat voor God dan ook, maar alleen op de levende God van Israël. Ja, het was een rijke boer. Na 3,5 jaar... droogt en zie je ze daar gaan met 24 ossen over het land. Gevolgd door de ploegschaar, want er kan weer gezaaid worden. Machtig wonder. Ja, ze hadden behoorlijk wat hectare grond en bundes die ze moesten bewerken. We zouden zeggen, als we de ploegschaar op zouden tellen, kom je 3-4 trekkers. die ze vandaag hebben. Alleen al om te ploegen. Geen kleine jongens. Maar daar zat een rijkdom niet. In het gezin van Safat lag dan al vast in de handen van God. Die God van Israël, die gesproken heeft. En die nou onderdeel mag worden van die nieuwe tijd. Die nieuwe tijd die aanbreekt als een profetie voor vandaag. Die al reeds in vervulling is gegaan. Hoe dan? Nou, door de nieuwe tijd die aangebroken is. De komst van de Heer Jezus. Hij was de grote koning. Hij was de hoogste profeet. Die komen zou, ja, om de strijd verder te voeren. Om hen de overwinning te brengen. Ziet u, het is niet zomaar een opdracht wat Elia meekrijgt. Maar het is een profetie van de helsgeschiedenis van Jezus Christus. Die er juist voor zal zorgen dat er in deze wereld er zullen zijn mensen die hem dienen tegen alle vijandschap in van Satan en zijn trawanten, zijn dienaren. Nee, niet zoetsappig. Alsof het niets is, maar een strijd op leven en dood wat ons aangaat. En in die tijd leven wij. Er wordt een strijd gevoerd om uw hart, wist u dat? Een strijd opdat u niets anders doet dan uw leven te leggen in de handen van God. En nergens anders. Net als Safat en zijn gezin. Het alleen van de Heere God verwachten, niet van de rijkdommen, niet van golden, wat dan, hoe die er ook uitzien vandaag. Maar alleen van de Heere God alleen. En daarin die weg word je gezegend. En dat zien we bij Safat toch gebeuren. Als je na 3,5 jaar droogte gewoon verder kunt gaan door het land te bewerken. Had God het zelf niet gezegd. Als u mijn stem gehoorzaam bent. In mij gelooft, op mij vertrouwt, in de weg van mijn woord zal gaan. Dan zal ik u zegenen. In uw schuren, op uw land en alles wat daaraan werkt. Ik zal het land regen geven. Zo klonk de stem van Mozes al. We zien die in vervulling gaan, hier in het gezin van Safat. En die in het begin van de nieuwe periode, onze God is sterker. Ook al gaat de strijd verder. En wie denkt er dan niet aan de woorden van Jezus? In die nieuwe periode, in het leven van vandaag, waar vinden wij zegen? Jezus zegt het zelf, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven, over een nieuwe tijd gesproken, een leven zonder einde. En Elia wordt op pad gestuurd, richting Elisa. Een nieuwe tijd breekt aan. Nou, dat is de grote lijn, waarin we het leven van Elisa mogen bezien. En dan zien we dat Elia op pad gaat. Een aardige reis vanuit Horeb, diep in het zuiden, richting Elisa. We lezen niet dat hij naar Hazael gaat, ook niet dat hij naar Jehu gaat. We horen wel dat Elisa dat later doet. Dat hij daarvoor zorgt dat Hazael koning wordt en dat Jehu gezalfd wordt tot koning door een van zijn dienaren. Maar Elia, die gaat naar Abel-Mehola. Plaatsje net onder de meer van Galilea en de vallei van de Jordaan. En hij zoekt Elisa op. En hij vindt hem. Hij hoeft niet ver te zoeken. Want hij loopt als achterste. Op het land. Had de leiding over al die ploegende mensen daar. Misschien zijn broertjes, wie zal het zeggen. In ieder geval de knechten erbij. Het wonderlijke gebeurt. En er gaat weer een ploeg over het land. Is daar ineens Elia voor Elisa. En voordat Elisa weet wat er gebeurt, wordt alles anders. Want Elia doet zijn jas uit, die kamelenharen jas die vastgezet werd door de gordel, zoals we hem uitgetekend zien door het woord van God, net als Johannes de Doper. En hij trekt die jas uit en hij werpt hem over Elisa. Die is voor jou. Dat ambtskleed wat ik dragen mag. Nee, we lezen niet dat hij gezalfd wordt. Overigens de enige keer dat over zalving van een profeet wordt gesproken. Maar Elia zalft hem symbolisch door die jas over hem heen te werpen. U bent het. Een symbool zonder woorden, maar wel heel duidelijk. Ik hoorde bij dominee G. Boer, hij zegt, het was een lasso van God. Weet je wat een lasso is, jongens en meiden? Dat is zo'n lus dat de cowboys gebruiken en ze slingeren daarmee. En misschien de boeren ook wel nog steeds. Als de koe in de sloot zit en je werpt de lasso rond de kop van de koe, om de koe uit de sloot te trekken, om de koe mee te nemen. En als de lasso rondom de kop is, dan trek je hem aan en ik kan niet weg. Vastgebonden. Dat gebeurt bij Elisa. Hij wordt vastgebonden in de dienst van God. Hij kreeg levenslang. Mooi, hè? Zo in dienst van God. Niet in de gevangenis. Maar in een heerlijke dienst. Als uit het niets een boodschap die naar hem toe komt. En met de woorden van Jezus. Volg mij. Niet van Elia. Want Elia is eigenlijk al verder gegaan. Die is zo doorgelopen. In het Hebreeuws staat iets van dat hij van de weg afgegaan is. En hij trof Elisa en hij gaat zo weer verder. We zien dat ook straks. Elisa achter hem aanrent. Maar een boodschap van God. Elisa moet de opvolger worden van Elia. En veel meer dan dat. Het is niet zomaar dat hij alleen de taken moet overnemen zoals hij zijn vader zou overnemen als oudste in het gezin. Maar hij wordt nu vertegenwoordiger van God. Dat is veel meer dan zomaar een opvolger. Hij wordt vertegenwoordiger van zijn boodschap. Te midden van die tijd waar iedereen God verlaat heeft, God laat praten, de altaren omvergeworpen, profeten worden gedood. Elisa wordt geroepen. Je bent een vertegenwoordiger van mij. Vertegenwoordiger van de boodschap van redding en van genade. Precies zoals zijn naam klinkt. Mijn God is redder. Wat een heerlijke taak krijgt Elisa. Ja, wat een bestreden taak, dat is waar. Maar wat een heerlijke taak te spreken over de liefde van God tot zondaren. Dat er bij God sterkte en bij God goedheid is. Dat er bij God liefde is om dat te vertellen. En dat we zo uit hem mogen leven. En dat we zonder God niet verder hoeven te gaan. We hoeven niet voort te tobben in dit leven. Maar wel radicaal. Heel radicaal. Moet je zien, jongens en meiden, wat er gebeurt. Elisa moet loslaten. Die osten, die runderen, die koeien die voor hem lopen. Hij moet ze loslaten. Hij geeft zich over aan God. En de rijkdom van de boerderij moet hij loslaten. Hij gaat leven van afhankelijkheid. En waar hij de leider was, al over die 11 jongens die voor hem liepen, wordt hij dienaar. Dienaar van het woord van God. En waar hij het perspectief had van een zelfstandige te zijn op de boerderij, wordt hij onderdaan. In het koninkrijk van God. Een ingreep. Als een lasso die rondgeslingerd wordt en zo rond de nek van Elisa. Zo was die jas. De rufstem van God. En als mens kun je niks van begrijpen, toch? Moet je zien. Er staat zoveel te gebeuren. De ploeg gaat over het land, straks de eg erover, om straks te gaan zaaien. Er is zoveel te gebeuren. Maar is dat niet de leerschool voor ons vandaag? Niet onze vastigheden. Niet onze plannen. Niet onze zekerheden. Maar God regeert. En hij gaat koninklijk zijn weg, soms onbegrepen. Je snapt er niks van, doorkruist onze wegen. Maar hij stelt de prioriteiten, ook voor uw leven. Ook vandaag komt die roepstem naar u toe. Maar God heeft net van het evangelie om met nieuwtestamentse woorden te spreken. Over u heen. En klinkt het heden, zo u mijn stem hoort. Geen uitstel, dus vandaag. Word je geroepen om te gehoorzamen. Dat je niet onderuit kunt uit uw roepstem van God, Heere. U hebt mij geroepen. Omdat ik zal staan in uw dienst. Dat kan ons bijzonder ambt dragen, maar ik zei ook al in ons goddelijk beroep. Met ambt alle gelovigen staan elke dag opnieuw. Is dat niet wat God doet in mensenlevens? Vanmorgen ook weer, hij legt zijn hand op ons leven. Op u, op jou en op mij. Zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En laat je door mij leiden. Leg die zekerheden maar af. Het zijn helemaal geen zekerheden. Het is schijn. Het is ijdelheid. Je houdt niets over. Maar bij mij is het leven. En ik wil je helemaal volmaken. Omdat je de stem van God zal horen zoals de psalmist in Psalm 62, die machtige woorden. Eenmaal, één keer sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord dat de sterkte van u is. En ook is bij u de goedheid, Heere. Zo jubelt David het uit in Psalm 62. Uw trouwe zorg, uw liefde, daarmee kan ik verder. Heb je dat al gezien? Heb je dat ontdekt? Dat is nog het heerlijke van het staan in dienst van God. Niet altijd makkelijk. Soms heb je zoveel te tobben met jezelf. Net als Elia. Maar als het kleed over je heen geworpen wordt. Zegt, het is voor jou. Voor u. Om te staan in dienst van God. En kijk dan hoe Elisa reageert. Ten slotte. Naar die roepstem. Die woordeloze roepstem van het kleed. Die mantel. Komt daar een toegewijd afscheid. Want we lezen het, hè. Hij verliet de runderen, vers 20, en snelde achter Elia aan. En niet alleen om de jas terug te geven die over zijn schouders lag, maar om zijn antwoord te geven. Weet je wat in het Hebreeuws staat, jongens en meiden, dat woord ken je ook wel. Daar staat, hij roetst achter Elia aan. Zoals hij van de grijpen afroetst. Snel naar beneden. Zo snel gaat hij achter Elia aan. Hij moet het antwoord kenbaar maken. Hij moet het laten weten. Ja, ik ga achter u aan. Maar, nou dat maar staat niet eens. Laat mij toch eerst mijn vader en moeder kussen. Dan zal ik u volgen. En Elia zegt, ga, doe dat. En keer dan terug, want wat heb ik u gedaan? Ik heb niks gedaan. God. Het was de roepstem van God. Elia is weer op zijn post. Dienaren van God doorgeven wat hij gedaan heeft. Maar deze woorden zijn wel lastig te verstaan. Een moeilijke zin. Is het een aanklacht? Zo zeggen sommigen. Of juist een aansporing, een herinnering. Die aanklacht. Want we komen wel tegen bij de Heer Jezus. Heer, ik zal u volgen. In Lucas 9 kun je dat lezen. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Wat zegt Jezus? Heer, u kunt mij niet volgen. De vossen hebben de holen en de vogels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft zelfs geen steen waar hij zijn hoofd op neer kan leggen. Ga niet. Laat me eerst mijn vader en moeder begraven. Dan zal ik u volgen. Zoals het volgende antwoord. Maar Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Maar volgt u mij. He, die mensen daar, die wilden eerst uitstel. Eerst de eigen plannen afmaken en dan pas Gods plan. Maar Jezus zegt, dat kan niet. Waarom niet? Nou, omdat je eigen plannen gaat doen en wat er dan gebeurt, je eigen plannen, word je weer meegenomen in de waan van de dag. Ik moet eerst dit en ik moet eerst nog dat, ik moet zus, ik moet zo. En voor je het weet, ben je druk met van alles en nog wat. En het voornemen om God te volgen, het is gesneuveld. De vragen borrelen boven, zou ik het wel doen? Wat kost mij dat eigenlijk? Moet je zien hoe radicaal dat is. Weet je wel wat er op je afkomt, zouden we vandaag zeggen. Zou je dat wel doen? En voor je het weet, van uitstel komt afstel. En daarom zegt Jezus, volgt u mij in met radicale woorden. Maar daar durf ik vanmorgen Elisa niet van te betichten. Alsof hij een uitstelgedrag toont. Elke weg die God met mensen gaat is immers verschillend. Dan lees ik vooral hier een aansporing, een herinnering. Ik heb niets gedaan, maar wat heeft God u gedaan? Luister naar hem en hij zegt toch ook, eer uw vader en uw moeder. Niet om hem boven God te stellen, want wie vader en moeder lief heeft boven mij, zegt Jezus, is mij niet waardig. Maar hij mag hen wel vaarwel zeggen, wie weet wel, voor het leven. Eerst een afscheidsmoment. Want wat heb ik u gedaan? Nee, Elia, niets. Maar wat heeft God gedaan? Neemt die vraag eens mee. Ook vanmorgen, wat heeft God gedaan in uw leven, als die vraag ook naar u toe komt? Volgt u mij? Wat heeft God niet gedaan in zijn zoon? Waar hij ons alles gegeven heeft. Wat heeft hij niet gedaan door de verkondiging van het evangelie, zondag op zondag? Wat heeft hij niet gedaan door het sacrament toen hij sprak, ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Wat heeft hij niet laten zien in het avondmaal toen hij het brood brak tot vergeving van zonde? Als een herinnering, dit heb ik gedaan. Wat doet hij niet? Door de Heilige Geest, door al die jaren van kerkgeschiedenis heen. Nee, Elisa, hij valt God helemaal bij. Ik zal gaan. En hij markeert zijn toewijding in het afscheid nemen van vader en moeder. Zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, dat lees je niet eens helemaal als je naar vader en moeder gaat. Want wat doet hij, jongens en meiden? Hij pakt die koeien die voor zijn ploeg lopen. En hij slacht ze. En die ploeg, met dat juk wat op die koeien lag, zo'n houten balk met een balk ertussen, zo richting de ploeg, hij slaat er aan stukken. En hij maakt zo een kampvuur en hij braadt daarboven die koeien. Rondweg gezegd, hij gaat barbecuen met de mensen daar. En dat zijn niet een paar pakjes uit de supermarkt of bij de slager vandaan. Maar twee koeien worden geslacht. Een afscheidsmaal. Niet karig. Dat heeft ons iets te vertellen. Daarmee liet Elisa zien, ik zal u volgen. Die ossen, dat waren waarschijnlijk zijn eigen koeien. Daar ploegde hij mee, daar echte hij mee, daar kon hij mee lezen en schrijven. Zo gaat het toch op de boerderij, zeker in vroege dagen. Net zoals vandaag ieder zijn eigen trekker soms heeft. Maar al dat, die koeien en zijn ploeg, hij brandt het voor God en hij deelt uit. Was er dan geen halt op de boerderij om te stoken? Natuurlijk wel. Waren dode bomen genoeg in de afgelopen jaren. Die omgehakt moesten worden. Maar dat doet hij niet. Hij breekt zijn gereedschap in stukken. Ik laat het los. Vanwege de dienst van God. Het was dus een onderstreping. En daar moeten we dus niet gering over denken. Hoewel een ereboer. Niets mis mee. Maar wat een eerbetoon. Een belijdenis. Aan zijn ouders. Maar vooral aan God. ongeveinsd, ongelogen. Dit is mijn leven geworden. En kijk dan wat hij gaat doen, hè. Elisa. Hij wordt dienaar van koning Elia. Er wordt van hem gezegd, dat is toch die man die water goot over de voeten en de handen van Elia. 2 Koningen 2. Hij wordt de persoonlijke verzorger van Elia. Hij wordt een leerling, geen erebaan, maar hij wordt zo voorbereid in dienst van het koninkrijk. En dat met de diepste vreugde van zijn hart, dat kan toch niet anders. Staan in dienst van God is zo'n heerlijke dienst, jongens en meiden. Dat is zo mooi, want dan mag je leven van God. Doe dat ook. Afscheid nemen van het oude, richten op het nieuwe. Dienaar zijn van God en de mensen. Om je daar te vervullen door God. Dat zien we gebeuren doorheen bij Elisa. Nee, dat is niet altijd makkelijk, hè. Je moet soms over jezelf heen. Je wil jezelf tegen. Een moeilijke les. Maar dat is de navolging van Jezus. Die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis op en volgen mij. En zo zien we hier Elisa getekend. Als een volgzame dienaar van Christus, staande aan het begin van de nieuwe periode, laat hij alles achter voor de dienst van het koninkrijk. En gemeente, als ik dat zo zeg, aan wie hebben we dan te denken? Als we kijken naar Elisa, verder kijken, dan zie ik in Elisa iets van de Heer Jezus. Want hij deed precies hetzelfde. Hij stond aan het begin van de nieuwe periode. Hij kwam met de boodschap van de redding en de zaligheid. Hoe? Hij gaf alle zekerheden en rijkdommen op. Zijn vaderlijk huis, hij wierp het achter zich. Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, is hij de diepte ingegaan. Hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht. En is nou gekomen naar deze wereld om ons vandaag te vervullen met zijn leven. Om armen te vervullen met rijkdom. Om ellendigen te redden. Gekomen om te bevrijden uit de macht van de dood. Uit de macht van Satan. Daarom ging hij het strijdtoneel op. Een strijd van leven en dood. Gehoorzaam aan Vader. Gehoorzaam de roepstem, want hij is gekomen om te dienen. En dan die vraag nog een keer, hè. Zomaar in een pennenstreek. En we zien daar de Heer Jezus in al zijn volheid oplichten. Wat heb ik gedaan voor u? Zoveel. En zo komt de boodschap van morgen naar ons toe. En als God ons dan roept in deze tijden, waar mensen Gods vaarwel zeggen in ons Westen, en waar de godsdienst, de kerkverlating hand over hand steeds groter wordt. En waar het christelijk geluid monddood gemaakt moet worden. Waar komt het dan op aan in die strijd op leven en dood? Alleen op dit. Volg mij, zegt Jezus. Gaat u mee vanmorgen? Laat u zich leiden door de lasten van het evangelie die geworpen wordt om uw nek, om uw hart, om te dienen in het koninkrijk, om te zijn in het gezelschap van koning Jezus. Alles achterlatend, maar vervuld te worden met het evangelie. Dan mogen we het belijden. Niet Elsa, mooie naam, maar God redt, maar Elisa, mijn God. Red. Dan ben je verbonden aan God. En dan die diepe verwondering toch. Je plaats innemend in het koninkrijk van God. Telkens door hem ons laten leiden. Dat is toch niet anders dan dienen. Zo buigen we ons voor hem neer. Die ons gemaakt heeft. Die ons verkoren heeft. dat is zijn genade. En hij gaat door. En hij roept vandaag ook u en jou. Om zomaar zonder praten, zoals dat lied dat zingt, hè, uw netten, uw koeien, uw bedrijf, uw eigen credit, vul het maar in, te verlaten. En tenslotte nog een woord van Jezus. Als een machtige belofte. Tegelijkertijd. Onderstreping van de boodschap aan uw hart. Het is echt voor u. Voorwaar, zeg ik u, zegt Jezus. Er is niemand die huis, of broers, of zussen, vader of moeder, vrouw of kinderen, of akkers verlaten heeft. Omwille van mij en van het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig. Nu in deze tijd. Huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers, met vervolgingen, ja dat wel. Maar, dat is niet erg. Wij mogen het dragen, vanwege Jezus. Wat een heerlijke evangelie, hè. Wij geven alleen onszelf en wij krijgen honderdvoudig terug. Dat is pas rente. En de wereld die komt, zegt Jezus. Het eeuwige leven. Je doet het echt niet voor niets. Maar tot zijn eer. Maar tot slot. Maar. Vele eerste. Zullen de laatste zijn. En vele laatste. De eerste. Geloof dan dit evangelie. En u zult zalig zijn. Amen. Psalm 95, vers 3 en 4 gaan we samen zingen. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. 3 en 4 van Psalm 95. Thank you. laten we samen de Heer danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst komen we bij u terug. Om u te danken dat u perspectief geeft. Te midden van een tijd waar strijd gevoerd wordt om ons hart. En Heer, dan is onze waarneming niet altijd juist. Net als bij Elia niet. Want toen waren er 7000 die de knie niet hadden gebogen en de beelden niet hadden gekust. En ook vandaag zijn er, omdat u het beloofd hebt, en uw koninkrijk nog niet vol is. En mogen wij weten, en mogen we dat horen en zien, dat u doorgaat. Want uw gedachten, ze zijn toch veel groter dan de onze. Ze zijn toch veel heerlijker dan de onze. Als we ergens iets van zien, zien we dat toch in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde, alles achterlatend, niet voor zichzelf. Maar om ons die zaligheid te geven en uw naam daarin te eren. Heere, wat een machtig evangelie. Dat u dan ook nog steeds mensen roept in uw dienst. En zo ging de roepstem uit. Vanmorgen de lasso van het evangelie slingerde rond in de kerk. Opdat wij voor u gevangen zullen zijn. Levenslang mogen staan in die liefdesdienst vol vreugde. En wij mogen ontvangen zoveel goeds, zoveel meer ook. Ja, het eeuwige leven. Ja, door de nood heen, het lijden heen en de strijd heen. Maar Heere, met u mogen we dat ook doen en kunnen we dat ook doen. Dat laat toch ook die bekwaamheid zien die u geeft aan Elisa door die mantel. Zoals u voor Elia er was, zult u er zijn voor Elisa. Heere, geef dat die roepstem zo ook met ons mee mag gaan. Nee, Heere, wij zijn geen profeten. Maar elk in het bijzonder toch mensen geroepen tot uw dienst. Ieder op onze eigen plaats. En wilt u ons dan genadig zijn. Vervullen, aandringen en helpen. Zo dragen we elkaar aan u op, Heere. Met alle zorgen die er kunnen zijn in het leven. Ziekte die ons bezighoudt. Heer, u weet er vanaf. Waar doktoren soms met handen in het haar zitten. Het niet weet, dan alleen verlichting kunnen geven. Heer, dan is er bij u toch uitkomst. Bij u toch rust. Zegen ons, Heer, als we bevangen zijn met verdriet. Deze bijzondere dagen. Dat op ons af kan komen. Heer, wij dragen elkaar aan u op. Als de rouw zo rouw kan zijn. Bijzonder willen wij vandaag ook bidden voor hen die langdurig ziek zijn. Te maken hebben met handicap. Dat soms ook als verdrietig ervaren. Hoe moeilijk dat soms ook is. Heer, we mogen elkaar toch in uw handen leggen. Met het gebed dat u ons dragen zult. En sterken zult. Heer, in bijzonder bidden we ook voor de familie De Vreugd. Ons oude predikant, echtpaar, van wie de predikant, broeder Jacob De Vreugd, is overleden. 5 jaar mocht hij hier dienen. Het evangelie verkondigen. Al vele jaren terug. Laat het tot zegen mogen zijn en zo mogen hem nastaren als een voorganger van de gemeente. Opdat we onze hoop op u zullen stellen. Heere, zegen mevrouw De Vreugd met haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar lief en dierbaar zijn. Het afscheid nemen aanstaande dinsdag bij de begrafenis. Het leven wat verder gaat. Dat u hen dragen en sterken. Heere, zo bidden we voor uw koninkrijk. Heere, als dienaren wegvallen door de dood, bidden we juist ook om nieuwe dienaren. Mannen in uw dienst die mogen staan als dienaar van het woord. Vrouwen die een post mogen innemen om als diaconessen te dienen voor het evangelie. Heere, wij bidden, wilt u ook uit ons midden mannen en vrouwen aanraken, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Te midden van de ontwikkelingen van kerkverlating, zoals Elia dat verwoord, ze laten u maar praten, het verbond verlaten, de altaren afgebroken en uw dienaren gedood, monddood gemaakt, zouden we vandaag zeggen. Maar Heere, sta dan op en wil u over ons ontfermen. Bewaar, vermeerder uw kerk. Verstoor het werk van de boze. Juist ook als het ook dichtbij kan komen. Die kerk verlaat in eigen gezin en familie. O God, wilt u genadig zijn. In deze wereld. Waar zoveel aan ons wordt getrokken, maar waarvan Psalm 62 zingt, is ijdelheid. Dat u die rust bij u schenkt. En dat we dat mogen inzien. Dat u regeert. Ook door alle ontwikkelingen in deze wereld heen. Heere, geef vrede dan in deze wereld. In die oorlogslanden. Waar strijd gewoed wordt. En strijd na strijd geleverd wordt. Als we horen in strijd in Oekraïne, Rusland, in Israël. O God, wees genadig. We vragen ons af. Met Psalm 2. Waarom woeden de heidenen? Een bedenkende volk en ijdelheid. U zegt het toch, die in de hemel woont zal lachen met dat vruchteloos gewoel. Heere, u staat boven alle dingen. En daarom mogen we ons leven en alle ontwikkelingen toch in uw handen leggen. Wilt u ingrijpen en uw naam verheerlijken. Heere, zo leggen we alles in uw handen neer. Wilt u ons zegen op deze dag? Geef goede ontmoetingen met elkaar. Als we elkaar mogen spreken thuis. Of hoe dan ook. Maar breng ons ook vanavond weer samen. Zegen broeder Klein als hij het woord mag bedienen. Geef alles wat nodig is. Dat we ons vandaag zo mogen verwonderen. Over uw goedheid en trouw. Wees ons zo nabij. En zegent u ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van morgen uit Psalm 35, het 9e en 13e vers. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk, uw majesteit, erkentenis van mijn hart bewijzen. En daar zien we Elisa, die zijn runderen slacht voor de dienaren en het volk om hem heen. Ik zal u voor aller ogen prijzen en laat vrome, juichend allentijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt. Zij de hoogste God. 9 en 13 van Psalm 35. Gemeente, ga nu heen in vrede met u, dragend de zegen van God, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.